NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Esther Voet.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog een half uur tot 6:30. We zijn ook iets eerder begonnen om 6:30. En zojuist ging het hier aan tafel over de politie. Er werd direct een felle discussie tussen de mensen aan tafel. Sofian Barki, u bent de gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Roy de Witte, u bent wethouder in de gemeente Tubbergen namens het CDA. En opiniemaker is Esther Voet. Ja, we hadden het over de politie omdat het afgelopen week zo misging in de hoofdstad Amsterdam. Waar was een escalatie. En vooral Marokkaanse voetbalsupporters noemde u ze, of hooligans, Sofian Mabarki.
Nee, ik noemde het Amsterdamse supporters.
Amsterdamse supporters / hooligans. En Esther Voet had het over tuig dat ook de politie te grazen wilde nemen.
Nee. Meneer zei, ik wil het geen tuig noemen. En toen vroeg ik waarom niet. Want dat precies. Is het volgens mij.
Precies. Nou ja, goed. Is die definitie kwestie ook geslecht? Maar er werd net, waren jullie het ook met elkaar oneens. Wat blijkt nu, tijdens het nieuws, dat jullie het ook op een bepaald punt wel heel erg eens zijn. En dan wil ik jullie toch even de kans vergeven om dat te verduidelijken. Want deze week kwam ook een rapport, Roy de Witte, van de nationale politie. Nu ruim 4 jaar is die nationale politie actief. Die omvorming van 26 korpsen naar 1 gecentraliseerd korps. En u zei, ja, maar dat is ook een van de redenen waarom het zo misgaat met de politie. Legt u dat eens uit?
Ja, misgaat met de politie. Hè. We hadden net een discussie over 1 politie. Maar wat ik zie, hè, op het moment dat we gaan schaal vergroten, hè, op het moment dat het gaat om efficiëntie en om kwaliteit, en op het moment dat het gaat om inorganisatie, halen we de mensen, hè, waar het om gaat, de wijkagenten in onze kern, halen we naar boven, halen we weg.
Die belasten merkt u dat ook? In Tubbergen dus?
Ja, dat merk ik ook. Ik zeg, want de wijkagent is niet alleen de agent die openbaar orde en veiligheid handhaaft, maar er is ook de wijkagent die een vertrouwenspersoon is van mensen, van kinderen en ook van Marokkanen. En dan kun je volgens mij de escalatie van woensdagavond in ieder geval begeleiden. Hmm. Niet bestrijden, maar je kunt er gewoon meer in doen. Ja. En ik heb me ook heel erg verbaasd op het rapport. Want ik zei net tegen mijn buurman, die hadden we 4 jaar geleden al kunnen schrijven. Want we zien het niet alleen bij de politie, we zien het bij het openbaar vervoer, hè, bij de NS. En we zien het bij de zorg. Hè, daar heb ik gezien, decentralisaties terug naar de gemeentes. En het loopt bij ons als een trein. We hebben het gigantisch onder controle. Dus gewoon terugbrengen naar daar waar het hoort. De lokale overheid.
Ja, de schaalvergroting, dat hele idee, Sofian Mabarki, daar moeten we eens voor goed afstand van nemen.
Nee, maar ik denk dat een heel goed punt is. Ik bedoel, wij hebben in Amsterdam hebben heel veel politiebureaus moeten sluiten vanwege die schaalvergroting op plekken waarvan je echt denkt, waarom moet die dicht? Warmoestraat, een heel bekend, heel bekend bureau, maar ook in Amsterdam-West op een aantal plekken. Ik heb gisteren toevallig 2 uur meegelopen met de wijkagent in Nieuw-West. En die zegt letterlijk ook, ik kom gewoon niet meer toe aan datgene wat ik wil doen.
Ja.
En dat is echt, dat is gewoon niet goed.
Nou, ik hoop ook als u het in het vervolg van de discussie die we gaan houden over de volgende kwestie, het af en toe ook eens met elkaar eens bent. Hoeft niet hoor. Ik zeg ook tegen u, luisteraar, dat u mee kunt doen met die discussie. Gebruik daarvoor de hashtag WNL op Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. 1600, 800 banen. 16.800 banen. Die kwamen erbij afgelopen maand. Het gaat dus goed met de economie. En dat betekent ook een groei van de werkgelegenheid. Maar veel vacatures worden maar niet ingevuld. Terwijl ook nog veel mensen in de bijstand zitten. Ja, dat moet echt anders, vindt MBO-voorzitter Ton Heerts. En dit zei hij daarover in WNL op zondag.
Het is onacceptabel dat we nog uitkeringen verstrekken aan werklozen als er 1 miljoen vacatures zijn. Dus dat betekent dat hier de verleiding moet beginnen, maar dat de stok wel om de hoek staat. Wie uiteindelijk niet wil, krijgt geen uitkering.
Nou, dat is discussie punt 1 hier aan tafel. Met u te beginnen, opiniemaker Esther Voet. Als je aan het werk kunt, niet wilt, geen uitkering meer. Wat vindt u van die gedachte?
Als je kunt, gewoon doen. Desnoods ga je wat mij betreft vrijwilliger worden bij het Rode Kruis. Maar ik ben echt van een heel ouderwets stempel. Ledigheid is des duivels oorkussen. En ik meen het serieus, het is voor niemand goed, vooral niet voor jezelf, als je helemaal je niet nuttig maakt in de maatschappij. En ik denk dat het inderdaad een heel goede stok achter de deur is. Als jij 2 gezonde handen hebt en je kunt je nuttig maken, doe het. Want daar win je ook mee aan zelfrespect.
Sofian Mabarki, Ton Heerts is een PvdA, hè? Klopt.
Dat weet ik niet precies.
Ja, echt? Ja, was dit PvdA-taal?
Weet ik niet of dit PvdA-taal is. Maar ik denk, hij acht dit natuurlijk wel een probleem. Er is gewoon sprake van een gigantische mismatch. Als jij zoveel mensen hebt die niet aan de bak komen, terwijl je zoveel vacatures hebt, dan is er iets aan de hand.
Ja, straks over die mismatch. Maar eerst, we moeten misschien ook wat strenger zijn voor die mensen in de bijstand.
Ja, maar ik geloof, als ik op de laatste woord van mevrouw Voort afga, ik denk dat als mensen echt kunnen, dat mensen ook vaak willen. En daar zul je ze ook naartoe moeten verleiden. Maar ik denk, als je kan en er is een baan, dan moet je gewoon aan de bak.
Roy de Witte, u bent wethouder, gaat ook over de arbeidsmarkt in de gemeente Terbergen. Wat vindt u van die stok? Die formulering van Ton Heert?
Ja, die vind ik stevig. Hè. Ik heb een Ton hoog zitten. Hij doet geweldig werk voor het mbo. Maar ik vind dit veel te kort door de bocht. Ik ben het met mijn buurman eens. Het is een kwaliteitsdiscussie en geen kwantiteitsdiscussie. We zijn heel goed in het vraag en aanbod bij elkaar brengen. Hè. Zoveel vacatures, zoveel werklozen. Dus die moeten bij elkaar komen. Ja. Maar het zit hem echt in kwaliteit. En mensen die willen... Hè, de mensen die willen, of mensen die ook die kunnen, die gaan echt wel aan het werk. Ik zit op lokaal niveau, op regionaal niveau. Maar het heeft vooral te maken met kwaliteit. We hebben mensen opgeleid voor de kaartenbakken. En we proberen ze nu om te scholen naar nieuw werk. Maar dat doe je niet van de een op de andere dag.
Hoe doet u dat wel dan als wethouder?
Oh, continu aandacht. Hè. We werken vanuit de werkpleinen. Daarin hebben we een accountmanager, een jobcoach. Daar zijn we nu een half jaar geleden mee gestopt. Maar wat ik zie, op het moment dat we in gesprek gaan, ik heb 134 mensen in mijn bijstand. Hè. Dus dat is vind ik een luxe. En ik ken ze eigenlijk op straatniveau. En op het moment dat we in gesprek gaan, heeft elk individu heeft passie en talent. En op het moment dat we dat kunnen raken, hè, vanuit intrinsieke motivatie, hebben we geen jobkoers nodig.
Maar kan dat ook in een grote stad als Amsterdam?
Kan overal.
Nee, maar ik bedoel, vanuit het mbo, ik zie daarin ook verantwoordelijkheid vanuit het mbo zelf. Wat wij in Amsterdam bijvoorbeeld hebben.
U hebt daar ook gewerkt op een VMBO.
Ja, ja. En ik ben laatst ook langs was bij een mbo vanwege een klas die in totalitair gezakt was. Dus ik wilde per se in gesprek met het college van bestuur. Ik zie in Amsterdam bijvoorbeeld dat er opleidingen zijn die leiden op voor werkloosheid.
Noemt u dus een paar.
Juridische dienstverlening. Niveau 3-4. En dan zeg ik tegen die opleiding, ja, heel leuk, maar het leidt op naar niks. Maar wat gebeurt er? Het zijn twee ROC's en die concurreren met elkaar. Want het is wel een opleiding dat als je niet weet, als je net van de MAVO afkomt, wat ga ik dan doen? Iets met rechten.
Iets met?
Ja. Iets met. Juridisch of iets economisch. En dan ben je klaar en dan heb je geen baan. Terwijl op heel veel andere aspecten, in de techniek, allerlei andere...
Zorg inmiddels weer.
Zorg inderdaad. Ontzettend veel werk. Ja. En dat is dus die mismatch.
Wat echt opvalt is het tekort aan timmerlui tegenwoordig. Aan metselaars, vrachtwagenchauffeurs, restaurantkoks, hoveniers. Inderdaad, beroepen waar je niet een bul voor hoeft te halen. Praktisch ingestelde mensen. Iemand met twee rechterhanden. Zo iemand is Jim Pruin. Hij volgt de opleiding tot timmerman.
Nou, het leuke van mijn werk vind ik gewoon kan laten zien aan mijn vrienden waar ik gewerkt heb en wat ik allemaal heb gemaakt. Ik wilde gewoon echt timmerman worden. Straks gaan we een spand maken. Dat is voor een zadeldak. Het moet gewoon goed wezen. Je kan niet bij een klant komen en een scheve kast plaatsen als je denkt dat het zo goed is. Maar het moet gewoon allemaal perfect zijn.
Esther Voet, u begint helemaal te glunderen als u naar deze man luistert.
Ja, ik vrees ook dat we het hier allemaal met elkaar eens gaan zijn. Kijk, wat ik al sinds ik jong ben zie, en ik ben dochter van een hoofdonderwijzer, en bij ons thuis werd ook altijd besproken wie naar welke voortgezette opleiding ging. En het dédain waar mensen over praten als men het heeft over vaklieden, zoals timmermannen en loodgieters. En ik noem het een beetje het Pechtold-dédain.
Waarom?
Omdat alleen maar door met je hersens te werken en een academische opleiding te hebben, tel je echt mee. Je ziet dat ook in Politiek Den Haag trouwens. Ik heb daar een broertje aan dood. Echt een broertje aan dood. Ik vind het ongelooflijk belangrijk. En ik denk wat dat er gaat ook, dat hier nu echt een emancipatieslag zou moeten plaatsvinden. Mensen die met hun handen werken, meester timmermannen, goede metselaars, goede loodgieters. Ik woon in Hartje Amsterdam. Al die jongens komen bij ons uit de periferie. Oostzaan, Zaandam.
Twente.
Precies, ze lachen iedereen uit, want ze verdienen goudgeld.
Ja, dat is de zoete wraak.
Precies. En ik zou zo ontzettend graag willen dat we nou eens een keer van dat zogenaamd lager opgeleide en hoger opgeleide afstappen. En dat we gewoon mensen gaan waarderen om het feit dat ze iets goed doen.
Ja, want Sofia Mabelki, u was de teamleider op een VMBO Calvijn College Amsterdam. Werden mensen daar, of jongeren, hè, want dan hebben we het nog over jongeren, ook geplaagd door het idee van je voldoet eigenlijk niet. Want dat zien we deze week ook weer. Hè. Dan wordt er komt er nieuws over weinig aantal mensen dat toch nog doorstroomt naar de HAVO. En dan zien we Politiek Den Haag ook reageren. Hey, dat is vervelend. Dat moet eigenlijk anders. Moeten veel meer mensen naar die HAVO. Hoe komt dat over op die jongeren?
Maar kijk, het is en-en. Je moet mensen die willen doorstromen en kunnen zelfs moet je laten opstellen. Maar de woorden die mevrouw Voet uitspreekt, ik kan daar niets aan toevoegen. Het klopt helemaal.
Alsjeblieft, voegt er wel wat aan toe.
Nou, met name het aspect van praat over laag opgeleid, hoog opgeleid. Hoezo ben je laag opgeleid als je ontzettend goed kan werken met je handen en gewoon een vakmanschap. En gewoon vakmanschap hebt. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke. Maar aan de andere kant zie je wel, en dat zijn noemt het Pechtold-syndroom. We leven wel in een samenleving. Iedereen moet maar professional zijn. En die moet kunnen denken. En dan denk ik bij mezelf, jongens, we hebben ook gewoon mensen die moeten doen. En die moeten we ook waarderen. Want die zijn zo belangrijk voor onze samenleving.
Maar door wie wordt die hele theorie verspreid? Wie moeten we op aanspreken?
Nou, het is denk ik dus ook. Het is iets wat we als samenleving gezamenlijk doen. Ouders die kijken ernaar. Hoger. Nee.
Meer.
Het gaat vooral namelijk om gelukkig worden, goed zijn en iets doen waar je goed in bent. Ik heb zoveel jongeren gezien die zo goed zijn met hun handen. Dat ik denk van, dat moet je gewoon waarderen. En die moet je ook gewoon belonen op dat niveau. En gewoon blij laten zijn.
Hoe probeert u dat in de politiek vorm te geven? Die waardering voor die mensen die dus heel handig zijn met de handen. Die we nu dus waarom snakken? Die we zo nodig hebben, Roy de Wit.
Gewoon door het verhaal te vertellen en ze een podium te geven om te laten zien wat ze doen. We hebben in de gemeente Tilburg de afgelopen 3-4 hebben we echt vakmannen gehad die op Europees niveau meer streden om prijzen. En het enige wat we hebben gedaan is die continu in de picture zetten, een podium geven om te laten zien wat ze kunnen. En hun verhaal te vertellen richting de volgende generatie. Om aan te tonen dat techniek, technologie en wetenschap, vakmanschap en ambacht geen vies werk is. Want dat is een klein beetje de opinie die
krijg je de vieze handen van, dan doe het maar niet. Nee. Voet.
Nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook voorstander van het terugbrengen van ambachtsscholen of in ieder geval ambachtelijke opleidingen. Ik heb het bij mij en mijn familie gezien. Mijn jongste broer is maatschappelijk werker, heeft zijn bul en alles gehaald. Hij was niet gelukkig. Hij is nu meester timmerman. En hij is hartstikke gelukkig. Ja. Jongens, alsjeblieft, kunnen we dit allemaal loslaten. En laten we wel zijn, we hebben dat tekort aan vaklieden. En wat is er niet mooi om gewoon met je eigen handen aan het eind van de dag te zien, dit heb ik voor elkaar gedaan.
Ja, wat ook mooi is, we hoorden net die Jim Pruijn, die timmerman, zeggen, ja, als het niet recht staat, heb ik een probleem, want dan kunnen we die kast niet gebruiken. Maar al die mensen waar u net ook over praat, Sofian Mbarki, die dus opleidingen doen waarvan we denken, wat kun je daarmee? Als die mensen na een dag vergaderen en nog meer vergaderen en nog meer vergaderen thuiskomen, denkt iedereen, en wat heb je nou precies gedaan? Met andere woorden, wat is hun toegevoegde waarde?
Zeker nog, ze moeten eerst überhaupt aan tafel zitten om te vergaderen. Vaak heb je geen eens een baan en dan zit je gewoon thuis. Dus zo erg is het. Ik denk dat nog wel een belangrijk punt is. Nou, er wordt hier neergeschud, maar het is echt zo. In Amsterdam met de opleiding sociaal-juridische dienstverlening kom je gewoon niet aan de bak. Okay. En dat is dan gewoon echt een probleem. Dus wat zie je gebeuren? Die komen bij ons bij DWI in het kaartenbakje. Dan mag je ze weer gaan. Mag je ze een bijscholingscursus aanbieden? Ja. Nou, het punt die
kost ook nog eens klauwen met geld natuurlijk.
Ja, het punt die natuurlijk wel heel belangrijk is als het gaat om deze doelgroep. Die hebben natuurlijk wel heel lang concurrentie gehad van specifieke mensen binnen Europa. En ik ben blij dat Lodewijk Asscher nu Europees heeft geregeld.
Vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld.
Nou, onder andere, maar ook Poolse timmerman die natuurlijk ook kwamen werken. Dat iedereen nu evenveel kost voor een opdrachtgever. Dus dan zie je ook dat die mbo'ers, op het moment dat je aan de slag gaat, dat er ook geen concurrentie is, oneerlijke concurrentie. Dus die mensen zijn welkom om hier te komen werken, maar wel tegen dezelfde kosten als een mbo die hier gewoon is opgeleid.
Ja. Wat u net zei, Roy de Witte, dat podium. Hè? Want ouders, ja, die doen er van alles aan om het kind op de HAVO of hoger te krijgen, want vmbo, ja, dat moet je toch niet willen. Want hoe vaak krijgen vakmensen, een goede loodgieter, stucador, een podium op bijvoorbeeld nationale tv?
Richard Korver, Lila Henriques, Job Ubbens, Gijs van Dijk, Rens Raamakers, Anne Kuik, Peter Quint, Tineke van der Graaf, Edwin Rutte, Cyril Directie, de Raad van Toezicht, het Nieuw Amsterdams Kinderkoor, de Kaseko Newborn, Sarah Jane, Tafelier, Fidan en Kies. Dit is De Wereld Draait Door.
Ja, hij praat heel snel, maar ook als je het langzaam afspoelt, er zit echt geen stukken door tussen, hoor.
Nee, maar dat nooit, is dus weer het Pechtold deden.
Ja, de wereld stond stil.
Alsof alleen maar mensen met een universitaire opleiding iets in de melk te brokkelen en iets zinnigs te zeggen hebben. Nou, het spijt me. Ik zie heel veel slechte wetenschappers om me heen. En ik heb liever één goede vakman dan 10 verkeerde wetenschappers. En ze krijgen inderdaad geen podium. En nogmaals, ik pleit er dus voor dat we daar ook eindelijk een keer in gaan emanciperen.
Ja, want hoe boort u die trots aan van die jongens die heel graag met die handen willen werken? Die toekomstige huizenbouwers, Sofian Mbarki. U hebt op dat VMBO gezeten. Hoe deed u dat? Waren er grote posters?
Nee, maar gewoon voorbeeldrollen. We hadden, dat kan ik me nog herinneren, een vader van een leerling. En die vader die was elektricien. En die heeft op een gegeven moment een heel groot bedrijf opgebouwd in Amsterdam. En die ging de plaatselijke voetbalclub sponsoren waar heel veel jongen naartoe kwamen. En dat laten zien. Van dit is ook wat het kan doen. Mm-hmm. Nou, dat soort voorbeelden zijn zo belangrijk. Die man is trots. Die maakt de school trots. En die maakt een hele voetbalvereniging trots. Met als sponsor. Gewoon dat soort dingen. En je hebt gewoon voorbeeldrollen ook nodig, heel dichtbij. En dan denk je van, ja, daar wil ik... En hij nam op een gegeven moment ook heel veel jongens mee, als stagiair mee, uit de wijk. Dat zijn belangrijke dingen.
Ja, want we hadden net ook over die terminologie, Roy de Wit. Ja, hoger opgeleid, en daar wordt altijd over gepraat. Kennis, economie, allemaal hoger op. Lager opgeleide, spreekt u daar ook van en over in de gemeente Terberg? Of hebt die terminen die inderdaad al de vuilnisbelt van het verleden geworden?
Nou, vuilnisbelt van het verleden. We spreken niet zozeer over hoger opgeleid en lager opgeleid. We spreken, als het gaat om onderwijs, echt om basisonderwijs, altijd om passie en talent. En datgene wat iemand kan. En niet om datgene wat iemand zou moeten. Ons basisonderwijs is ook ingericht op rapporten, op CITO-scores. Sterker nog, je gaat met een CITO-score ga je van de basisschool af. Maar dat zegt helemaal niks over wat iemand wil gaan doen, waar zijn passie en talent zijn.
Maar ze krijgen wel een stempel.
Ja, ze krijgen een stempel. En die stempel is voor ouders meestal het eikpunt, hè, om de hele studieloopbaan te sturen. Want ja, je had 550 punten met de CITO-score. Dan ga je naar de universiteit en dan ga je een hele goede opleiding doen. En dan uiteindelijk kom je ergens in een belangrijke positie. Terwijl een timmerman misschien wel een belangrijke positie heeft dan de gemiddelde bestuurder die we in Nederland
in
kennen.
In ieder geval kan die tegenwoordig heel veel verdienen.
Die kan meer verdienen als ons.
Dat is dan mooi. Ja. Maar Sofia Mabarke, u bent ook ouder. Hè? Nu van twee kinderen zitten natuurlijk nog niet op, misschien wel op school, maar nog niet op de middelbare school.
Nee, ze zitten nog echt in de kleuterklas.
Maar bent u dan zo ouder die zegt, het maakt me helemaal niet uit als je passie maar volgt?
Nou, weet je wat ik laatst met mijn vrouw aan bespreken, maar we dachten erover na. Waar ik dacht echt bij mezelf, ik wil dus een vak leren. Of je nou tandarts wordt of automonteur, maar ik wil dat hij een vak leert.
Ja,
en volgens mij is dat heel, heel belangrijk. En dat hij gelukkig is en dat hij overal op de wereld aan de slag kan, omdat hij een vak heeft geleerd.
Ja, maar wanneer zijn we dat kwijtgeraakt dan? Want u zei, ja, vroeger voer ik dat ook al, Esther Voet, dat didin, want daar praat u al over. En ja, hoe krijg je ouders dus aan, zet je ouders aan tot een andere manier van denken?
Dat weet ik niet.
Sturen.
Wat ik denk is dat je als ouder vooral moet kijken wat er in het kind zit. En als je van jongs af aan, want dat zie je als ouder, een kind ziet dat graag met zijn handen werkt, of met haar handen werkt, dat je dat stimuleert. Als een kind hoofdzakelijk groen is, probeer het dan niet rood te maken. Bij wijze van spreken. Dat is een oude didactische theorie van Martin Buber, van wie ik een groot voorstander ben.
Ja, u hebt ook nog les gegeven zelf.
Ik heb ook nog les gegeven. Kijk wat er in het kind zit en probeer dat te ontwikkelen. En probeer niet van het kind iets te maken wat het niet is.
U zei, ja, je moet het sturen, Roy de Witte. Dat zei u op fluistertoon. Wat bedoelt u daarmee?
Sturen klinkt weer zo zwaar. Maar ik denk wel dat ouders zich er steeds meer bewust van zijn. Ik reken bij mezelf af. Dat we steeds meer gaan kijken naar de passie en talenten van een kind. Maar ik vind ook dat het onderwijs zich daarop moet gaan richten. Ik heb bijvoorbeeld niet meer een 10-minuten gesprek. Ik heb een gesprek van een uur waarin ik met de onderwijzer van mijn kinderen spreek over hoe we de toekomst zien en hoe we onze kinderen moeten gaan naar.
Dan ben je een bevoorrecht mens.
Nee, maar, en dat zijn we in Terbergen. Maar we kennen ook de onderwijsinnovatie SICKE noem ik. Ik noem me keihard, van de zichtbare toekomst. Door de onderwijsinspectie gezien als de innovatie, waren we vooral redeneren vanuit de talenten en de passie. En op het moment dat we dat gaan doen, al in het basisonderwijs, bij groep 0, 1 en 2, dan gaat het vanzelf goed komen. En dan hebben we niet te maken met het Pechtold-syndroom.
Maar toch nog even, waar we dat tegenwoordig wel mee te maken hebben. Deze week ook weer reportages daarover in het nieuws. Sofia Mabarke. Leraren die maar constant moeten opschrijven het ontwikkelingsplan van het kind. Het voortgangsplan van het kind. Al die administratieve last. En dat kind denkt op een gegeven moment, oh, daar zal mij wel wat mankeren. Hoe komen we daar vanaf? Ja, u zit in de onderwijsraad nu.
Zo min mogelijk administratie, lekker voor de klas staan. Wat wel belangrijk is, en dat is wat mijn buurman net ook zegt, wel aan de slag gaan met wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En het hoeft niet precies op papier. Maar als dat de visie is van jou als docent, ik heb les gehad van leraren, nou, ik kan je vertellen, die administreerde niks. Maar ik had wel echt goed contact met ze. En dat is belangrijk. Ja. Dus het zit hem niet in het een of het ander. Goed contact maken. En die leerling gewoon waarderen om wat hij doet.
Roy de Witte.
We waren gisteren bijvoorbeeld de Dag van Ondernemen georganiseerd door MKB Nederland. Werd groots ingezet in Nederland. En wij hebben ervoor gekozen om een ondernemer een gastles te geven in de klas. Om te vertellen waar zijn passie en beleving zat achter het ondernemerschap. Mm-hmm. En dan zagen we gewoon ondernemers die uit verleden accountants waren. Die gewoon opgeleid zijn als accountant. En nu gewoon horeca ondernemen omdat ze de ontmoeting met mensen aan het missen waren. Maar dat is de kern volgens mij van waar onderwijs om zou moeten gaan. En dat is volgens mij ook degene wat mijn buurvrouw en buurman zeggen. Dus
heel simpel ook, Esther Voet. Kijken naar wat je wel kunt. Want iedereen kan wel wat en niet zozeer naar wat je niet kunt. En dat gebeurt tegenwoordig te veel.
Helemaal. En kijken waar het kind gelukkig van wordt. Ah. Ik denk dat een kind dat graag met zijn handen werkt heel gelukkig wordt als hij op school iets kan maken en zich daarin kan ontwikkelen. En ziet van, kijk, dat kan ik en daar ben ik goed in. Dat is ook goed voor het zelfrespect van het kind. En dat is veel belangrijker dan dat het een 3 of een 4 haalt voor zijn rekenles of zijn taalles. Nou. Ik ben er heel erg voor dat we over de breedte gaan kijken. Allemaal hebben we iets bij te dragen aan deze maatschappij. En ieder op zijn eigen manier. En laten we alsjeblieft niet meer in hoog en laag denken.
Vond ik hele mooie laatste woorden van deze WNL opiniemakers. Dat in de laatste half uur eigenlijk ook een monumentje heeft opgericht. Onder andere voor Jim Pruin. Die fantastische man die vertelde over zijn passie. Want dat was er wel degelijk. Hè, zijn vak timmerman zijn. En hij kan mooie dingen maken. Jim Pruin, ik weet niet of we hem kunnen vinden op internet. En of hij last heeft van stress of van een millennium syndroom.
Nee, van stress. Nee, precies. Motivatie.
Hij heeft alleen maar motivatie. Nou, morgen om 9:30 op NPO 1. Dan heb ik het over tv. WNL op zondag. De eerste grote tv-interview van commandant en strijdkracht. Rob Bauer met Rick Niemann, want dat is de presentator. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops van het CDA, die is er ook. Jan en Babette Kremer en Thomas Akda. Zo op deze zender langs de lijn met Dionne de Graaf. Maar nu is het nieuws van 6:30.
NPO Radio 1.
Met Christian Bonenbakker.
In Zimbabwe wordt president Mugabe morgen door zijn partij ZANU-PF ontslagen als partijleider, melden bronnen van persbureau Reuters. Daarna zou het parlement hem afzetten als president. Zijn neef zegt dat Mugabe liever wil sterven dan aftreden. D66-leider Pechtold zegt dat hij het kabinet, ook zijn eigen ministers, kritisch zal volgen. Op het congres van zijn partij zei hij dat de kamerfracties van de VVD en de PvdA de afgelopen jaren iets te klef waren met het kabinet. De Libanese premier Hariri zegt dat hij pas komende week duidelijkheid zal geven over zijn politieke toekomst als die weer in Libanon is. Hariri zit nu in Parijs. Hij kondigde 2 weken geleden vanuit Saoedi-Arabië zijn aftreden aan omdat hij bang is dat hij in Libanon wordt vermoord. Maar president Aoun heeft zijn ontslag niet geaccepteerd. En de Frans-Tunesische modeontwerper Azzedine Alaïa is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest beeldbepalende ontwerpers van zijn generatie. Zijn creaties worden gedragen door beroemdheden als Tina Turner, Grace Jones en Kim Kardashian. Azzedine Alaïa was 77 jaar. En dan nu Marco Verhoef met het weer.
Er valt verspreid over het land nog een enkele bui, maar er zijn ook opklaringen. In het binnenland is het vanavond, vannacht zo goed als droog. In het noorden van het land blijft wel een bui mogelijk. En de temperaturen gaan dalen. 2 graden landinwaarts, vlak aan de grond. Misschien zelfs een graadje vorst. En in de kustgebieden een graad of 5. Dan morgen een beeld met wolkenvelden, maar ook zeker de zon erbij. Enkele buien, de meeste in het westen en noorden. In Noord-Nederland staat vooral in de ochtend veel wind. In het Waddengebied zelfs een windkracht 7. In de loop van de dag wordt het rustiger wat wind betreft en het wordt 8 of 9 graden. Maandag is dan een dag met bewolking en periode met regen. Daarna is het wisselvallig. En vanaf dinsdag zien we de temperaturen oplopen tot dik boven de 10 graden.
Langs de lijn met Dionne de Graaf.
Goedenavond, dit is Langs de Lijn van zaterdagavond 18 november. Na een break door interlandvoetbal gaat de competitie verder met speelronde 12, een vol programma deze zaterdag en morgen natuurlijk ook. Feyenoord tegen VVV volgen we op de voet. We zijn ook bij Twente tegen Heerenveen. Jan-Vincent van Zuiden, net begonnen.
Ja, we zijn 2 minuutjes onderweg in de Grolsvest. Het staat nog 0-0 en het is toch vooral de avond van Gert-Jan Verbeek, de nieuwe trainer van FC Twente. Het is zijn eerste thuiswedstrijd en natuurlijk heeft hij dat verleden bij Heerenveen. Als speler, als assistent-trainer en ook als hoofdcoach. En dus zijn voor de wedstrijd waren alle ogen op hem gericht. Aan hem de taak om zijn ploeg zijn eerste thuiswedstrijd in winst om te zetten tegen Heerenveen. Maar na dik 2 minuten staat het nog 0-0.
Toch ook even schakelen met Feyenoord tegen VVV. Armand Afsaroglu kijkt naar die wedstrijd. Er is een minuut stilte geweest, Armand.
Ja, en dat was voor Hans Kraaij senior. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord sinds zijn overlijden. Zijn kleinzoon liep mee met aanvoerder van Feyenoord, Karim El Amadi, het veld op. Dat was een mooi moment voorafgaand aan deze wedstrijd tussen Feyenoord en VVV, die nu gaat beginnen.
We volgen ook NAC tegen Ajax en Willem II tegen Sparta. Beide wedstrijden beginnen om 9:15. Net als Atletico Madrid tegen Real Madrid. Allemaal in deze